Gebruik sbs.com.au/Dutch als je thuispagina. Krijg het laatste nieuws en verhalen sbs.com.au/Dutch.
De gewone man moet weer meer betrokken raken, schrijft historicus Jos Palm. Hoe zit dat eigenlijk met de geschiedenis van de gewone man, Jos?
Als je naar die geschiedenis van die gewone man kijkt, dan valt het eindelijk op dat die, ik begin in de oudheid in dat boek. En dan valt vooral op dat die gewone man er eigenlijk nooit mag zijn. Er wordt met afkeer en walging over de arbeider, de slaaf, de horige geschreven. Als je kijkt naar het Romeinse Rijk bijvoorbeeld, heb je, veel mensen kennen de namen Aristoteles, Plato. Ja. Dat zijn natuurlijk Grieken, Seneca, Romeinse wijsgeer. Die schrijven gewoon over de gewone man. Dat zijn de mensen die het vuile werk op mogen knappen en die de stoelen mogen maken waarop de werkelijk deugdzamen mogen zitten. En verder moeten ze gewoon hun mond houden en doen ze er niet toe. Dat is een heel opvallend iets. En dat gaat eigenlijk de hele geschiedenis door. En want je moet natuurlijk in zo'n boek moet je op een of andere manier ook proberen iets te laten zien van een ver verleden. Hè? Hoe mensen, ja. hoe voelde nou de gewone man zich? Hè? Weet je nog wie Archie Bunker was?
Ja, van de Amerikaanse serie. Ja.
Ja, Amerikaanse televisieserie van een gewone man die vanuit zijn krant en zijn televisie en zijn televisiestoel en zijn biertje de wereld becommentarieerde. Echt de doorsnee arbeider. Je vraagt je natuurlijk af, wat voelen gewone mensen en hoe kunnen we daarachter komen als ze dieper die geschiedenis ingaan? En toen kwam ik bijvoorbeeld tegen bij een aantal Romeinse schrijvers, tragedieschrijvers, satirici, die schreven over de gewone man voor de elite, omdat dat is vermaakt, dat is amusement, die lomperik, die gewone man. En dan kwam ik een paar dingen tegen die me ontzettend opvielen. En een daarvan was in de satire van Lucianus, dat is een Romeins blijspeldichter, die laat daar gewone mensen aan het woord. En die gewone mensen zeggen dan letterlijk over de rijken, nooit hebben ze ook maar enige notie van het gewone volk genomen. Dat is wat ons het meest van alles naar de keel vliegt. En toen ik dat las, toen dacht ik, ja, nu zijn we ergens. De erkenning, we denken altijd dat die gewone mannen en arbeiders en zielige mensen uit het verleden allemaal vooral gaat om als hun maag maar gevuld is, hun buik gevuld is, dan is alles goed. Nee, het gaat ook om meer. Het gaat ook om dat je erkend wordt in je bestaan, dat je wordt gewaardeerd, dat je gezien wordt en dat ze notie van je nemen. En toen ik dat bij die Romeinse schrijvers uit de derde eeuw na Christus vond, toen dacht ik, ja, maar dit is de lijn die je voortdurend ziet. De mensen, gewone mensen willen net als iedereen, willen erkenning voor hun bestaan, willen meetellen, willen gehoord worden, willen af en toe ook een knuffel. En dat is een lijn die in die geschiedenis een rol speelt. Want als je van de oudheid naar de middeleeuwen gaat, in die oudheid is de gewone man gewoon een stuk vuil.
Yeah.
In de middeleeuwen komt het christendom en dan wordt voor het eerst gezegd, voor God zijn alle mensen gelijk. En er komt een timmermanszoon, hè, die een beetje bijgeleerd heeft, die met veel praats en veel bekijks, Jezus noemen we die, en die zegt, eigenlijk is het zo dat in de hemel is iedereen gelijk en misschien zou dat op aarde ook wel zo moeten zijn. En gewone mensen zijn dan net zulke kinderen van God als de elite. En dat is een belangrijk moment. Het zet niet meteen door, want er zijn allerlei theologen en godgeleerde schrijvers die dan die gelijkheid maar even in de hemel parkeren, zodat er op aarde geen
zolang de kerk maar erboven staat, ja.
Precies, dus dat is natuurlijk wat er gebeurt.
Ja.
Maar er is wel een toon gezet die verder doorzet in die geschiedenis.
Door de geschiedenis heen loopt het dan op een gegeven moment uit de hand. Hè? Want als ik nu kijk naar wat er gebeurt, hoe de gewone man wordt gemanipuleerd door de politiek, denk ik, ja, we zijn eigenlijk niet veel verder.
Ja. Het ingewikkelde is, ik weet niet hoe daar in Australië naar gekeken wordt, gewone mannen en gewone vrouwen. Het is hier in elk geval zo dat er iets verloren dreigt te gaan. Laten we zeggen, bij de politieke en culturele elite. Er was in de late 19e eeuw, ontstond er het besef dat je iedereen in de samenleving mee moest doen. Of je nou bakker was, slager, arbeider of dokter. Er ontstond het gevoel dat de samenleving iets was wat iedereen moest maken. En de elite, culturele elite, politieke elite, die nam verantwoordelijkheid voor de hele samenleving. Dus ook voor de gewone man. En in Nederland hadden we daar een prachtig woord voor. We noemden dat de sociale kwestie, dat was het arbeidersvraagstuk.
Ja.
En daar ging het erom, kunnen gewone mensen, hebben die ook rechten, kunnen we die ook rechten geven in hun werk, in uiteindelijk na een 8-urige werkdag, kunnen we ze rechten geven aan een woning, hebben ze eventueel ook plichten. Ja, natuurlijk hadden ze ook plichten, maar je moet mensen eerst rechten geven, wil je ze ook plichten geven.
Ja.
En die ervaring, die kennis van die late 19e eeuw, die heeft zich die 20e eeuw doorgezet. Er zijn natuurlijk een aantal narigheden tussendoor gekomen, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, waarin de gewone man ook achter verkeerde bewegingen aan hobbelt. Laten we daar ook geen misverstand over laten bestaan. En in de jaren 50 zie je dan dat de eigenlijk in tot nu toe een meest optimale situatie ontstaat, waarin de gewone man zijn buik wordt bediend, maar tegelijkertijd ook dingen van hem worden gevraagd. Er wordt hem gevraagd om loon te maken, hij wordt hem gevraagd om mee te doen aan de hele samenleving. Hij krijgt eigenlijk op dat moment optimale erkenning. En dat zit ergens door tot in de jaren 60. En nu zitten we een beetje in de rare situatie, weer 40 jaar verder, of 50 jaar verder moet ik zeggen,
ja.
Dat in Nederland althans, en je ziet het natuurlijk overal in Europa,
ja.
Je ziet het bij Duitsland met de AfD, je ziet het in Frankrijk, dat de gewone man dreigt te worden gemarginaliseerd tot marginale partijen, tot partijen die wel veel kiezers hebben, maar die door de andere partijen worden uitgesloten, en dat ze worden uitgemaakt voor xenofoob, voor vreemdelingenhaters, voor bange mensen die er eigenlijk niet toe doen. Maar dat vermogen om de gewone man te binden, de gewone man bij de samenleving te betrekken, dat lijkt de politieke culturele elite een beetje te missen.
Maar hoe komt dat dan? Hoe komt dat?
Nou ja, dat is een interessante vraag, maar ik wil mag ik nog één ding over zeggen?
Eerst voordat ik
die vraag beantwoord. Ja, ja. Ik moet vaak denken aan mijn vader. Mijn vader was een hele gewone man. Die heeft zelfs toen die vlak na zijn huwelijk is getrouwd in 49, en dan hebben we het over de jaren 50, jaren 50.
Ja.
Toen heeft hij nog overwogen om te gaan emigreren naar Canada of Australië. Daar wil ik vanaf zijn, voor alle duidelijkheid, dat wil ik niet meer. Maar mijn moeder had alleen maar een moeder. En die leefde dus alleen met haar moeder. En haar moeder zei, als jij gaat emigreren, Greet, want zo heette mijn moeder, dan pleeg ik zelfmoord. Dus dat was gauw afgelopen.
Chantage.
Dus dat ging niet door. Chantage. Dus die immigratie ging niet door.
Ja.
Maar mijn vader was een gewone man in een klein dorpje met een loodgieter, wiens loodgieterij eigenlijk zijn middenstandswinkeltje volledig eigenlijk mislukte. Dat mag ik best wel durf ik wel te zeggen, want hij kon geen kwitanties in als mensen schulden hadden. Dan zei hij, ach, laat maar zitten mevrouw Jansen, laat maar zitten mevrouw Pieters, op de volgende keer wel.
Ja.
Maar waar het mij om gaat is dit, hij was een kleine man, droeg altijd een blauwe overal met een alpino petje op en hij was... Kijk, want gewoon, we denken bij gewoon dat iedereen dan ook hetzelfde is. Nee, hij was net als veel gewone mensen. Gewoon in de zin van dat hij maatschappelijk niet zoveel voorstelde, maar natuurlijk even gek en apart als veel andere mensen.
Ja.
En hij compenseerde, hij was 1,60 meter. Hij compenseerde zijn kleinheid met een aantal oplossingen. Als hij een auto had, was dat altijd een derdehands grote Chevrolet. Als hij een hond had, was dat een Duitse dog. En als hij een sigaar rookte, was dat een grote hofnar zonder zo'n grote versuikerde sigaar. Dus daarmee compenseerde hij een beetje zijn kleinheid. Maar wat belangrijk is en waar ik naartoe wil, is hij was ook een gewone gelovige katholieke man. Die dacht, die aardse ongelijkheid, die wordt straks in de hemel wel opgeheven. Dan zijn we allemaal weer gelijk. En daar wil ik naartoe. Hij was dus een katholieke arbeider, maar hij had ook een enorme waardering voor Joop ten Uyl. Dat was toen de leider van de Partij van de Arbeid, sociaaldemocraat. En dat was een man die, gek genoeg, ook allerlei mensen aansprak die niet bij de Partij van de Arbeid waren, omdat hij ergens iedereen het gevoel gaf, alle gewone mensen, iedereen hoort bij die samenleving. En iedereen moet mee kunnen doen en moet kansen krijgen. En tegelijkertijd, we moeten ook van iedereen wat durven vragen. Want je hoeft niet alleen te ontvangen als je een gewoon iemand bent. Er mogen ook dingen van je geëist worden. Je bouwt samen aan een gemeenschap.
Ja.
Nou, ik denk dat, terug naar jouw vraag, hoe komt het dan dat nu politici dat bindend vermogen zijn kwijtgeraakt? Ik denk dat politici in Nederland, maar ik denk eigenlijk dat dat
waarschijnlijk
is wat je veel verder ziet, dat die in groepen denken. Dat die bepaalde groepen vooral aanspreken en andere groepen niet. Kijk naar de overwinning van Trump. Dat is eigenlijk, de overwinning van Trump heeft alles te maken met het oog verliezen van Hillary Clinton, van een hele groep en eigenlijk alleen maar van de groep, de zogenaamde midden van Amerika, de Heartlands. En zij heeft zich eigenlijk alleen maar gericht op de weldenkende, progressieve, vooruitstrevende Amerikaan die eigenlijk wel beschaafd is. En die groep zit in het hoofd, vrees ik, van heel veel politici, ook in Nederland, ook in Frankrijk, ook in Engeland. En daar is op zich niks mis mee, maar dat betekent wel dat je een hele andere groep over het hoofd ziet. De mensen die er eigenlijk, waar je eigenlijk stiekem tegen zegt, beschaven jullie eerst maar een beetje voordat jullie erbij mogen horen. En om hun tegemoet te komen, ga je een aantal agendapunten overnemen van in ons land van Wilders of van de AfD, ga je hun agenda achterna lopen. Maar wat je in wezen als politiek moet doen, dat je tegen de kiezers en ook tegen gewone mensen moet zeggen, je hoort er net zo bij en we durven dingen van je te vragen, maar we bouwen samen een gemeenschap op. Dat vermogen is in Nederland lijkt een beetje weg te hebben van politici.
Ik praat met historicus Jos Palm over zijn boek De Gewone Man. Trouwens ook verkrijgbaar in een e-book, mocht je het willen lezen. Nog even terug naar Jos, want de recent overleden burgemeester van Amsterdam was zo iemand die De Gewone Man erbij betrok. Hij praatte met iedereen. Hij was zo'n ouderwetse sociaaldemocraat die iedereen aansprak.
Ik denk wel eens dat het misschien goed zou zijn als heel veel politici is een tijdje, dat die bij burgemeester in de leer gaan een paar jaar even stage lopen.
Verlies van geloof, speelt dat hier ook in? Het feit dat we niet langer meer automatisch geloven dat het betere leven in de hemel zit?
Ja, ik denk wel dat het in zoverre meespeelt. Als ik terugkijk naar mijn vader, dat die natuurlijk relatief niet zoveel rancune en woede ontwikkelde, omdat hij een gevoel had van het komt ooit wel goed. Dus je boosheid, het is een soort demper van boosheid als je vanuit geloof kunt denken. Dat is denk ik de ene kant, hè. De gelijkheid komt wel. Het hoeft allemaal niet op aarde te gebeuren. Dat was typisch mijn vader. Maar ik denk dat er ook nog een ander ding is bij het geloof. Dat de kerk een gemeenschap was, of je nou katholiek was of protestant, met alle gebreken van die noor. Want ik heb ook nog de tijd zelf niet meer meegemaakt, maar veel mensen zullen dat ongetwijfeld herkennen, dat de elite van het dorp zat op de voorste banken van zijn kerk en er in hoeverre je naar achter kwam. Ja. Dat kennen we allemaal.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk in die kerk ook waar. Er zit ook een hele nare standenhiërarchie in zo'n kerk. Ja. Maar tegelijkertijd waren die kerk vaak ook gemeenschappen waar mensen elkaar kenden en iedereen met elkaar omging. En waarin in zo'n gemeenschap het om meer ging dan het eigen gewin. Mm. Er werd ook gewerkt aan de verbeelding. Er werd ook gewerkt aan andere dingen. Ik weet nog dat bijvoorbeeld mijn moeder, en ik denk dat veel mensen dat zullen herkennen, wij waren katholiek van huis uit. Ja, de dag dat mijn zusjes, of wij de eerste communie deden, of de zusje bruidje waren, ja, er waren andere momenten in het leven belangrijker dan je maatschappelijke.
Op zo'n moment was iedereen gelijk. Waren alle meisjes
iedereen
gelijk.
Was gelijk. Iedereen was communicantje, ja. Iedereen was gelijk. Ja. En iedereen leefde van iets anders dan alleen het wat heb je op je bord.
Ja.
Laat ik het zo zeggen.
Ja. We kunnen hier uren over praten natuurlijk. De conclusie die je uit je onderzoek trekt. Zie je een manier waarop de gewone man, de man met de pet, de vrouw met de muts, weer in belangrijkheid kan toenemen?
Nou ja, kijk, het probleem is natuurlijk een beetje dat we zolang de politieke en de culturele elite de gewone mensen blijven neerzetten als xenofobe, bange, witte burgers in achterstandswijken of in dorpen ergens, weet ik veel waar, dan gaat dat niet gebeuren. Dus er is een slag nodig die gemaakt moet worden, waarin er ook weer een beroep wordt gedaan, gek genoeg, op de verantwoordelijkheid van de gewone man. Nu is de neiging of de gewone man te veronachtzamen, of hem met allerlei dingetjes te gaan verwennen. Dus zeggen, oh nee, we zorgen wel dat er minder vluchtelingen in het land komen. Oh nee, we zorgen wel dat je dit krijgt, et cetera, et cetera. De oplossing ligt hem in terug naar, laten we zeggen, het laat 19e eeuwse en jaren 50 manier van denken. In die zin althans, dat de samenleving iets is wat die door iedereen gemaakt moet worden, en waarin ook de gewone man deel is van de gemeenschap en dus de lasten heeft, maar ook de lusten. Ik denk dat we daarna terug moeten op één of terug moeten, dat we dat weer opnieuw moeten uitvinden, want terug kan natuurlijk.
Ja, de afstand tussen rijk en arm, als we het zo even mogen stellen, wordt steeds groter in feite.
Ja, dat is wel zo. Maar dat is natuurlijk een beetje een vertekend beeld, want dat is als je dat op een grafiek plaatje zou afbeelden, dan zie je een hele kleine, steeds rijkere top, maar in wezen een hele grote middengroep. En die middengroep, daar zit een deel van die, aan de onderkant van de middengroep zit de gewone mannen. En daar maar min of meer arme mensen. Je hebt de hele grote middengroep en je hebt een extreem kleine rijke groep. Dus de kunst is om die middengroep daar de gewone man weer bij te laten horen. Want ik denk eigenlijk dat dat een beetje een vertekend beeld is. Dus de afstand tussen rijk en arm is groter dan ooit. De groep extreme rijken wordt absurd groot. Ik geloof dat ik las laatst ergens dat 3 of 4% van de mensheid heeft evenveel bezit als weet ik veel hoeveel
miljoenen.
Andere, als duizenden, miljoenen armen. Nou ja, daar word je natuurlijk heel ongelukkig van.
Ja.
Maar dat is toch een beetje een vertekend beeld. Want in het westelijke deel van de wereld en dus ook bij jullie daar in Australië is natuurlijk een grote middengroep.
Je kunt rustig zeggen dat we het beter hebben dan ooit. De gewone man heeft het beter dan ooit.
De gewone man heeft het beter dan ooit, maar tegelijkertijd voelt hij zich voor het eerst ook weer bedreigd. En dat heeft te maken met het gevoel dat hij niet wordt gehoord, met de angst voor, inderdaad, met de angst voor nieuwe ervaringen die op hem afkomen. Mensen die ook mee willen eten uit de ruif in Nederland en Frankrijk en ik denk ook in Australië.
Ja,
en daar kun je alleen maar als politiek mee omgaan door eerlijk over een debat te gaan en niet ervoor weg te lopen en niet standpunten van, laten we zeggen, de partijen die de angst groter maken over te nemen.
Jos, dank voor je bijdrage. Fantastisch verhaal. Staat er een nieuw boek op stapel?
Nee, voorlopig. We zijn nog aan het inzoomen.
Ik wens je veel succes met je boek. Dank je wel.
Ja, dank je wel.